Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een moeilijke onderwerp, maar het is ook een belangrijke thema, onderwerp, te behandelen. Het is ook een breed thema. Ik denk iedereen van ons, we hebben een aantal vragen rondom dit thema. En het is... Misschien we hebben niet de tijd genoeg in onder 1 uur om over alles te praten. Dus onze tijd is beperkt. Dus een aantal onderwerpen komen echt niet voor vanochtend. Maar iedereen... Ik heb een boekje hierover geschreven, een paar maanden geleden. En iedereen na de dienst zal een gratis exemplaar ontvangen, als hij dat wil. Dus daar uitleg ik een beetje met meer, meer inhoud van een aantal thema's. Maar de andere reden waarom vanochtend is niet compleet, is dat ik ben ook aan het leren, snel. En er zijn een aantal vragen waar de antwoord, ja, ik weet het niet hoor. Dus we zijn bezig, elke generatie komt tegen nieuwe situaties. Toen de Tweede Oorlog begon, mensen moeten beslissen, zullen wij tegen de Duitsers vechten? Zal ik als een christen een wapen nemen om Duitsers dood te maken? Nou, ik ben blij dat ik dat beslissing niet voor mij om te... Maar in die tijd, christenen mensen moeten dat beslissing nemen. Toen scheiding wordt legaal in Nederland of in Europa, dan meteen kregen we in onze gemeente, mag scheiding, wanneer wel, wanneer niet. Dus je kreeg een nieuwe situatie, in elke generatie moet Gods woord onderzoeken, met de hulp van Gods geest, om beslissingen daar te nemen. Ik vraag een beetje geduld. Ik word hier en daar een beetje technisch, maar ik heb mijn best gedaan om niet technisch te maken. Maar de basis van wat ik zeg vanochtend, zou zeggen, heeft te maken met Gods woord. En dit is mijn plan van aanpak. Eerst, waarom duidelijkheid noodzakelijk is. Stap 2, wat zegt de Bijbel over heteroseks? Derde stap, argumenten voor het homohuwelijk. De vierde stap, wat zegt de Bijbel over homoseks? En dan, 5e stap, een aantal pastorale opmerkingen. Vijftien jaar geleden of zo, hier in Nederland tenminste, de thema van homoseksualiteit was sterker gedebatteerd. En op dit moment, het is een sterke thema van debat binnen nu de christelijke wereld, binnen de kerk. Wat doen wij ermee? Nou, duidelijkheid in die discussie is nodig, omdat sommige mensen hebben echt een raar idee over wat de debat inhoudt. De debat binnen de christelijke wereld gaat niet over kindermisbruik. Iedereen is eens dat kindermisbruik is een zonde en niet goed. Het gaat niet over one night stands. Het gaat niet over verkrachting. Iedereen is eens dat dat is slecht en is niet, door God niet goedgekeurd. De debat zelf binnen de christelijke wereld gaat over een stabiel, liefdevolle seksuele relatie tussen twee mannen of twee vrouwen. En de vraag is, is Gods woord duidelijk genoeg op dit onderwerp, of niet? Duidelijkheid. Er is ook een ander verschil dat we moeten duidelijk maken in het begin. En dat is het verschil tussen een seksuele oriëntatie en seksueel gedrag. De seksuele oriëntatie of gerichtheid of gehardheid... heeft te maken met, bestaat uit de richting waarin we ons aangetrokken voelen. Dat is onze oriëntatie. En daarom een heteroseksueel oriëntatie is dat je voelt jezelf aangetrokken aan mensen van de andere geslacht. En een homoseksueel oriëntatie is dat je voelt jezelf aangetrokken bij mensen van je eigen geslacht. Oriëntatie. En de andere dingen is jouw gedrag. En seksueel gedrag is de actieve leefstijl waar iemand voor kiest. De Bijbel is stil over oriëntatie, maar God heeft in de Bijbel zegt dingen wel over onze seksueel gedrag. Nou, wat is het traditionele christelijke standpunt? Het is dit. Seksueel intimiteit en seksuele gemeenschap zijn... Seksuele intimiteit en seksuele gemeenschap zijn goed en hebben de zegen van God, maar alleen binnen de context van een huwelijksrelatie tussen één man en één vrouw. Seksuele gemeenschap in welke andere relatie dan ook is zonde. Dat is de klassiek historische perspectief over dit onderwerp. En met die definitie zeggen ze dat God keurt af, bijvoorbeeld in een sterke mate, groepseks, one night stands, verkrachting, prostitutie, kindermisbruik, seks met dieren, seks met dode mensen, seks voor het huwelijk, overspel en elke vorm van homoseksualiteit, seksuele seks af. Nou, het vraag is, is dat traditionele uitleg, is dat, blijft dat nog helder voor vandaag? Of hebben wij een andere uitleg nodig? Nou, duidelijkheid voor jezelf is nodig. Als je worstelt met je eigen seksuele oriëntatie, en je bent niet zeker, nou, is het een zonde om dit te outen? Misschien wel, misschien niet, ik weet het niet. Als we hebben twijfels over zonde, het is echt moeilijk om vast te staan. Niet alleen op dit onderwerp, maar elke onderwerp. Als je bent niet zo zeker, nou, mag ik een liefde relatie hebben met de vrouw van iemand anders? Mag dat? Nou, misschien in mijn geval wel. Ja, onze situatie is erg anders. En als je twijfelt over spel, dan het is moeilijk om vast te staan. En daarom, om dit onderwerp ook, duidelijkheid is nodig. En de tweede reden is dat wij christenen graag willen ook andere mensen helpen. In pastorale werk, in advies en zo. En als je twijfelt en je gedacht, nou, is dit echt een zonde of niet? Ik ben niet zo zeker. Dan het is moeilijk om jouw advies over te geven. Het wordt verwarrend. Duidelijkheid is noodzakelijk, zoveel het mogelijk is. Wat zegt de Bijbel over heteroseks? Nou, het thema echt van seksualiteit is echt in een positieve manier in de Bijbel uitgelegd. De definitie van seksualiteit in huwelijk is niet opgemaakt door een aantal verboden. Het is echt een positief boodschap vanaf het begin. Sommige mensen denken dat seksualiteit is iets dat is door Hollywood gemaakt. Maar de hele te genieten van de lichaam van je vrouw, je man en een gezellige relatie te hebben, dat is niet door Hollywood gemaakt. Dat is gedacht bij God zelf. Het zou zo makkelijk voor God om een andere manier te bedenken om baby's te maken. En God heeft gekozen met veel creativiteit en zo om dit mooie manier te maken. En buiten om dat goede dingen te beschermen, God heeft een aantal muren rondom gezet. Muren en hekken op de juiste plek zijn een zegen. Ze beschermen en behouden iets dat goed is. Het Oude Testament. Wij lezen in Genesis in het begin dat God heeft gekozen niet één geslacht te maken, niet drie of vijf, maar twee, mannelijk en vrouwelijk. Hij heeft gekozen om de man en de vrouw complementair te maken. De lichaam van een man en een vrouw, zij passen redelijk goed bij elkaar. Het is gekozen om dit een manier om kinderen aan de wereld, baby's te maken. Later, de profeten in het Oude Testament spreken ook in een erg positieve manier over de relatie tussen een man en een vrouw. Met veel eer. hooglied. Het is een ja, poëtische boek. Dat heeft te maken met seksualiteit. Ze kunnen een hoofdstuk vinden waar je kan echt zien dat een man en een vrouw zij zijn bezig met iets moois. En het hele boek heeft nooit een gedachte over kinderen. Dus seksualiteit gaat niet alleen over kinderen. Het hele boek is geen. Het is de genieten van seksualiteit. Positief. In het Nieuwe Testament, de boodschap is ook erg zeer positief. Zo positief dat het beeld van de man en de vrouw is gebruikt als een beeld voor de relatie tussen Heer Jezus en de gemeente. Dat zegt iets, hè? En wat zegt de Heer Jezus? In Matthäus 19, 4 tot 6, kregen wij een stuk onderwijs van onze Heer Jezus over dit onderwerp. Hij zegt: hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijke en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. De onderwijs van onze Heer Jezus over het thema van seksualiteit en huwelijk is gebaseerd op drie fundamentele waarheden. De eerste waarheid is dat God zelf schiep twee menselijke wensen, mannelijke en vrouwelijke. Geen toevalligheid, God heeft dat gekozen. De tweede fundamentele waarheid is dat God zelf ontwierp het huwelijk en stelde het in. Het huwelijk is niet iets dat wij hebben gemaakt. Het is niet een sociale contract dat wij kunnen, ja, wij vinden het mooi of zo, of wij kunnen het veranderen. Het is echt dat God zelf heeft ontwierpt. Het is geen sociale menselijke overeenkomst. En de derde waarheid, die komt van de Heer Jezus, is dat God zelf voegt man en vrouw samen. Op het beslissende moment van het huwelijk zegt God dat hij tussen beiden komt en op een of een andere manier man en vrouw samenvoegt. Deze speciale, uniek en goddelijke samenvoeging wordt alleen genoemd met betrekking tot een man en een vrouw. Dit is de positief. En er zijn veel meer, onze tijd is beperkt, maar veel meer bijbelteksten dat zeggen hoe positief de huwelijk en de relatie tussen een man en een vrouw is. Ik vind het zeer jammer om te ontdekken dat in de middeleeuwen, er was een negatief iets over seksualiteit. Dat je moet alles doen met de licht uit. En ja, het is noodzakelijk om baby's te hebben, maar zo snel mogelijk. En proberen niet te velen en zo. Ik denk echt een rare culturele situatie, niet een Bijbelse situatie. Derde stap. Argumenten voor het homohuwelijk. Als je gaat in gesprek met mensen over dit onderwerp, natuurlijk er zijn veel ideeën en meningen. Wat ik probeer vanochtend over te brengen is een boodschap niet voor de maatschappij in het algemeen, maar een boodschap voor christenmensen die geloven in God en geloven in de Bijbel dat Gods woord is gezaghebbend. Ja, als je gelooft niet in God of je denkt je Bijbel, ja, het is een mooi boek, dan mijn boodschap is niet echt voor jou. Het is wat zegt de Bijbel over dit onderwerp. Nou, sommige mensen zeggen, God heeft mij zo geschapen. Ja, ik ben homo en het is zoals linkshandig. Ja, sommige mensen zijn rechthandig en een aantal mensen lichthandig. En dan, zo is het. En En meer, God heeft mij zo gemaakt, dus ik moet dat outen. Ik moet genieten van de manier die God heeft meegemaakt. Nou, er zijn twee problemen met dat manier te denken. Eén is dat de oorzaak van homoseksualiteit, de oorzaak van homoseksuele geaardheid of oriëntatie, is nog niet bekend. Ik heb veel artikelen onderzocht en zei, ja, er zijn veel meningen en zo, maar er is geen bewijs nog te zeggen dat iemand is zo geboren. Misschien wel, misschien niet, wij weten dat nog niet. Nou, de tweede probleem, en dat denk ik is meer mysterieus, denk ik, zwaarder, is dat wij zijn niet alleen de product van Gods schepping, wij zijn ook de product van de zonderval. En daarom, wij zijn geboren met problemen. Het is niet waar te zeggen dat alles die geboren is, dan het moet goed zijn. Sommige mensen zijn geboren met echt problemen, met de nieren bijvoorbeeld. En wij zeggen niet, oh, omdat hij was zo geboren, het moet goed zijn. Wij doen ons best om dat te verbeteren als het kan. Wij zijn allen geboren met de neiging om egoïstisch te zijn. Van klein tot groot. En wij zeggen niet dat, ja, dan egoïstisch, maar goed, nee. Het is een consequence van onze de zondeval. Dus wij zijn een product van Gods schepping, maar ook van de zondeval. Nou, een andere opmerkingen dat je komt tegen, is dat mensen zeggen, ja, maar wij houden zoveel van elkaar. Als twee mannen houden zoveel van elkaar, of twee vrouwen houden, hoe kan het slecht zijn? Liefde komt van God, toch? Nou, liefde is goed en mooi, maar liefde heeft kaders, liefde heeft wet nodig. Ik kan me goed voorstellen dat het is mogelijk voor mij of voor een andere man om veel liefde te hebben voor de vrouw van iemand anders. Ik denk, ja, waar, mijn relatie met dit vrouw, het is zo mooi. Ik voel, ja, maar dat goedkeurt niet overspel. Liefde heeft grenzen nodig. Een andere perspectief is dat sommige mensen denken, ja, zij citeert een bekende Bijbeltekst in Galaten 3, vers 28, die luidt, hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrij, van mannelijk of vrouwelijk. Gij allen zijn immers één in Christus Jezus. Galaten 3, 28. In het thema van geslacht, dat Bijbeltekst komt voor in elke boek, in elke artikel. En dan zeggen ze, ja, in Christus, er is geen Jood, geen Griek, geen slaaf, geen vrij, geen mannelijke, geen vrouwelijke, één in Jezus. Dus als ik ben een christen, ik ben één in Jezus, als ik ben een christen en ik ben verliefd op een man, of ik ben verliefd op een vrouw, het maakt niet uit in Jezus. Er is geen mannelijke, geen vrouwelijke in Jezus. Nou, dat argument komt ook een beetje raar over. Omdat de context van Galaten 3, 28, gaat niet over seksualiteit. De context gaat over bekering of een deel te nemen aan het lichaam van Jezus of een christen te worden, gered te worden. Het thema waar Paulus het over heeft in Galaten 3, 26 tot 29, is redding, niet het huwelijk en niet seksualiteit. Andere mensen denken, ja, maar de Bijbel is cultureel bepaald. De schrijvers van de Bijbel, deze schrijven een bepaalde cultuur. Dus in dat cultuur, homoseksualiteit was afgekeurd, dus het was niet goed. Dus daarom hebben zij dat geschreven. Maar in onze huidige cultuur, tenminste hier in Nederland, niet de hele wereld, maar wel in Nederland, in andere landen ook, komt ook. Zeg ja, maar door de maatschappij het is goedgekeurd. En als het 10, 11 jaar het is mogelijk om te trouwen. Zo. Dus omdat de maatschappij vindt het niet goed nu, dan de gemeente, de kerk moet ook voorzichtig omgaan. En ze moet ook toepassen. Nou, het is waar dat culturele uitdrukkingen zijn duidelijk aanwezig in de Bijbel. Maar God stelde de heteroseksuele monogame huwelijk bij het begin in, nog voor een cultuur ontstond. En wat God in het begin zei, en wat later door de Heer Jezus en de apostelen bevestigd werd, mogen wij niet zomaar veranderen of tegenspreken. Mijn laatste, in het boekje heeft veel meer argumenten, maar de laatste die ik zal vanochtend noemen, en ik vind dit een goede argument, is dat mensen zeggen, er zijn ook gemeentes, christelijke kerken, die vinden dat homoseksueel praktijk mag. En God werkt ook in kerken die homoseksualiteit accepteren. Dus als je hebt een kerk waar het is, ja, het mag dat het gedrag kan, en je ziet dat mensen komen op bekering in dat kerk, en dat God is bezig ook in dat kerk, je denkt, ja, als God vindt het goed, dan wie zijn wij om dat problemen daar te maken? En ik vind dat een goed argument, omdat ik zie dezelfde argument komt in veel andere gebieden, niet alleen de homogebied. En het is onze pragmatische manier te denken. En dat is, als het werkt, het moet goed zijn. Nou, de werkelijkheid is dat onze wereld is vol met zonde. Elke gemeente heeft leiders en geen leider is volkomen. Wij worstelen allen met verschillende zonden. Van één heeft te maken met meer geld, met anderen met vrouwen, met anderen met zijn tijd, met anderen met porno, met anderen. Iedereen worstelt met iets. En wij doen ons best om voor God heilig te wandelen. Als God moet wachten tot de gemeente vrij van zonde is, voordat hij zelf wil iets daar doen, ik kan niet in dit wereld werken. Het is de feit dat God werkt in ons midden, ook hier in de bron, is geen bevestiging dat wij zijn theologisch supergoed of moreel supergoed. Het is alleen bewijs van Gods wonderbare genade. Herinneren jullie het verhaal over Mozes? Twee keer heeft God over Mozes gesproken in verband met een rots en met water. De eerste keer zegt God tegen Mozes, sla de rots. En de water kwam. En ik denk 30 jaar later of zo. En daar, Mozes was een beetje misschien meer gefrustreerd, ik weet niet wat. En God zegt tegen Mozes, praat tegen de rots. En het water zou komen. Maar Mozes was misschien een beetje gefrustreerd met de stomme mensen, dat nog een keer klachten en zo. Dus hij praat niet tegen rots, maar hij neemt zijn palletje, zijn staf, en hij slaat de rots. En niets gebeurt. Hij slaat nog een keer. En op de tweede keer, de rots brak open en veel water kwam uit. En het was niet omdat de staf zo sterk was. God heeft de ongehoorzaamheid van Mozes gezegend met een wonder. Waarom? Omdat het maakt niet uit? Nee. Mozes kwam niet binnen de hele beloofde land. God zegt, Mozes, kom eens hier, jongen. Dat was niet goed gedaan. De wonder is een bewijs van Gods wonderbaar genade. En ik denk dit aanpak is echt belangrijk voor ons te weten. Als God werkt in ons midden, of in het midden van een andere gemeente, of door een spreker, het is geen bewijs dat God staat achter 100% de theologie van dat kerk of dat persoon, en niet 100% achter zijn moraliteit. En natuurlijk willen we graag het beter, maar God werkt ook in onvolmaakte situaties. Vierde stap. Wat zegt de Bijbel over homoseks? Als je leest boeken erover, of luister een beetje van de discussie, er zijn een aantal Bijbelteksten. Niet veel, 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 omdat, zoals ik al gezegd, de focus van de Bijbel is positief. En dan, er zijn een aantal hekken die God heeft gebouwd om de mooie dingen te bewaren. En de verboden teksten zijn, zijn niet compleet. Het is geen compleet lijst van al de mogelijke zonden in dit wereld. Maar wel een aantal, om dat duidelijk te maken. Dus om ons te helpen in een paar minuten verder te gaan met de Bijbelteksten. Het is makkelijk deze alle Bijbelteksten in 5 dozen te zetten. In 5 groepen verdeeld kunnen worden. De eerste groep zijn de gebeurtenissen in Sodom en Gibea. Genesis 19 en richting 19. In deze twee verhalen, er zijn zijn gasten komen binnen de stad. En dan er is een grote menigte van mannen die komen buiten de stad, buiten het huis. En zegt tegen de gastheer, breng de mannen uit, wij willen seks hebben met de mannen. Nou, ik vind deze twee Bijbelteksten niet nuttig in onze huidige discussie. Omdat het gaat niet over een liefdevolle relatie tussen mannen of zo. Het gaat over verkrachting. En iedereen is zeker, ja, verkrachting is een zonde. Dus mijn voorstel is dat deze twee Bijbelteksten, Sodom en Gibea, zijn niet zo nuttig om een basis te maken. Om te weten, ja, wat zegt de Bijbel over dit onderwerp. De tweede groep zijn Bijbelteksten verwezen naar mannelijke prostitutie in tempels. In 1 en 2 Koningen, er zijn een aantal Bijbelteksten die praten over mannelijke prostituties. Prostituees? In de tempels. Het zegt niet expliciet dat zij geven homo services. Maar ik denk dat is waarschijnlijk zo. Maar misschien ook heteroservices. Maar het is echt duidelijk dat, ja, prostituee is niet door God goedgekeurd. Dus aan God in richtlijnen en rechten, in koningen, sorry. Deze 4 of 5 Bijbelteksten, ik denk, ja, die zijn ook niet zo nuttig in onze huidige discussie. Omdat het heeft te maken met afgoderij en prostitution. Dus ik denk, ja. Het is beter om niet te veel aandacht aan deze Bijbelteksten. Je moet ergens anders zoeken. Niet omdat de Bijbelteksten zijn niet waar, maar het gaat niet precies over onze onderwerp of een liefdevolle relatie tussen twee mannen of twee vrouwen. De derde groep van Bijbelteksten, de verboden in de wet van Mozes. Hier zijn ze. De eerste, Leviticus 18:22. U mag niet slapen met een mannelijke persoon zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. 2 hoofdstukken later, hoofdstuk 20, vers 13. Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf. Ik lees deze twee Bijbelteksten en ik denk, ja, de boodschap is duidelijk. Het is een duidelijk niet doen. Het is een algemeen verbod. Het is niet beperkt tot een bepaalde sociale samenstelling. Het is een algemeen niet doen. De vraag dan is, nou, zijn deze Bijbelteksten bedoeld voor ons christen vandaag? Het is een duidelijk niet doen, maar misschien het was een niet doen voor de Joden. En wij zijn geen Joden, wij zijn de christelijke kerk. Wij komen daar terug. De vierde groep van Bijbelteksten is één Bijbeltekst. Het is de tegennatuurlijke relaties in Romeinen 1. En misschien is het goed om dat meteen te lezen. Romeinen 1, hoofdstuk 1, vers 24 tot 32. Dit is: daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan een onrein eed om hun lichamen onder elkaar te onteren. 26. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27. En evenzo hebben ook mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij het alleen zelf, allen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die zo doen. Is dat duidelijk? Nou, sommige christen lezen dat tekst en zeggen, nee, het is niet zo duidelijk, omdat wat het gaat hier is over de natuurlijke seks. Dus wat de Bijbeltekst betekent, zeggen sommigen, is dat als je bent heteroseksueel, dan het is natuurlijk voor jou om seks te hebben met iemand van de andere geslacht. Maar als God heeft jou homoseksueel gemaakt, dan het is natuurlijk voor jou om seks te zoeken met jezelf het geslacht. Dus wat de Bijbeltekst zegt, is dat als je bent hetero, je moet heteroseks hebben. En als je bent homo, je moet homoseks hebben. Maar wat is verkeerd, is te doen iets dat is tegen jouw eigen natuur. Begrijp wat ik bedoel? Ja. Dus de vraag dan is, wat betekent natuur? Wat is natuurlijke en wat is tegennatuurlijke? En ik denk, de tekst zelf in vers 27 maakt het duidelijk wat natuurlijk is en wat onnatuurlijk is. Het gaat niet om onze eigen voorkeur, persoonlijke voorkeur. Natuurlijk, vers 27, is mannen die natuurlijk omgaan met een vrouw. De man-vrouw relatie is de natuurlijke relatie. Dit is de natuurlijke manier om baby's te hebben. Het is een natuurlijke, het past bij Gods schepping. Over de tijd zullen culturen veranderen, de publieke opinie zal veranderen, de wet van een land zal veranderen, maar homoseksuele gemeenschap zal altijd onnatuurlijk blijven. Het zal altijd afwijking blijven van Gods scheppingorde. En daarom zal het altijd een daad van zonde blijven. Nu, de laatste punt. Activiteiten die tegengesteld zijn aan christelijke gedrag. Nou, in het Nieuwe Testament komen wij tegen twee lijsten van zonde. Die de auteurs zeggen, het is niet goed, dit past niet bij een christelijke levensstijl. Zij zijn geen volkomen lijsten van al de mogelijke zonden. Het is een lijst van een aantal zonden. De eerste komt hier in 1 Timotheus 1, vers 9 en 10. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor de wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader en moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meenedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, etc. Wat is duidelijk van deze tekst, is dat mannen die met mannen slapen, past niet bij de gezonde leer. Om Jezus te leren kennen, het is om wedergeboorte te zijn, het is een nieuw begin. En met, het is niet alleen alles in je hoofd, het heeft ook te maken met de veranderingen in je leefstijl. Er is een bepaalde leefstijl dat past niet bij een christen, een andere wel. En van deze tekst, 1 Timotheus 1, de homoseksuele praktijk past niet bij de gezonde leer. En de tweede en laatste tekst over dit onderwerp, de tweede lijst, is 1 Korintiërs 6, vers 9 tot 11. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspellers, schaandknappen. Nou, dat is een beetje van een rare Nederlandse woord. Er zijn twee Griekse woorden die zijn gebruikt voor homoseksuele praktijk. De eerste is, heeft te maken meer met de man die de vrouwelijke rol neemt in de relatie. Dat is die schaandknappen. De Engelse vertaling heeft men who make women of themselves. En de andere Griekse woord is de man die meer actief is in dat relatie. En dat is de tweede. Mannen die met mannen slapen. Dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sterke woorden, beste broers en zusters. Nou, misschien we kunnen een grote discussie hebben wat precies betekent om de koninkrijk van God niet te beërven. Oké, dat is misschien voor een andere conferentie of zo. Maar het is duidelijk voor mij, beste broers, dat het is niet goed. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar niet meer. Zijn gedrag, zijn levensstijl heeft veranderd omdat zij hebben de Heer Jezus leren kennen. Maar u bent schoon gewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus door de geest van onze God. Wanneer wij deze Bijbelteksten van Timotheus en Korintië, de toepassing van deze woorden beperken tot een afzonderlijke type van homoseksueel gedrag, is het een kunstmatig en onrechtige beperking. Deze sterke afkeuring van homoseksuele praktijken in het Nieuwe Testament volgt op de krachtige verboden in het Oude Testament, Leviticus 18 en 20. De conclusie is dat homopraktijk is altijd wordt afgekeurd door God. Nou, de laatste 10 minuten of zo over een aantal pastorale opmerkingen. De vraag is, wie zijn wij om andere mensen te oordelen? Past niet dit alles bij het privéleven van mensen? Wat gebeurt in een slaapkamer? Is dat niet een privé iets? Heer Jezus zegt tegen de discipelen in Matthäus 7 vers 1. Jezus zei immers zelf, oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Oh, ja, dat is goed. Dus wij bleven stil. Maar de Heer Jezus heeft niet daar gestopt. Hij ging verder. En in hoofdstuk 7, vers 3, zegt de Heer Jezus, waarom ziet u wel de splinter in de oog van uw broer, maar merkt u de balk in uw eigen ogen niet op? Of hoe zult u tegen uw broer zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal, en zie er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog, en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit de oog van uw broer te halen. Wat ik merk in dit onderwijs van onze Heer Jezus is dat het gaat niet om geen zorg voor elkaar te hebben. Het gaat om hoe kunnen wij elkaar helpen. Hij zegt eerst, haal eerst de balk uit je eigen oog. En als hij wil graag mensen helpen, pastorale werk doen, dat is echt iets voor mij en voor jou. Wat voor balk hebben wij in onze eigen oog? Trots. Het is makkelijk om beter te voelen dan iemand met een homoseksuele oriëntatie, of een andere zonde ook. Harteloosheid. Wij verachten zowel de zondaar als de zonde. De balk van woede. De zonden van anderen zijn altijd zo vies vergelijkbaar met mijn eigen zonde. Dat is een balk. Lafheid. We kiezen ervoor onze mond te houden. Lafheid is ook een balk. Die maakt het onmogelijk om andere mensen te helpen. Dan zegt de Heer Jezus, dan zult u goed kunnen zien. Zoveel de homoseksuelen als de heteroseksuelen worstelen met het gehoorzaam zijn aan Jezus en het leven van alle dag. Derde, om de splinter uit de oog, het oog, om de splinter uit het oog van je broer te halen. Nou, ik vind dit stuk van het onderwijs van Jezus erg nuttig en goed. Een splinter in het oog is nooit iets goeds. Een splinter in iemands oog is nooit iets goed. Het kan pijnlijk zijn om hem te verwijderen. Het kan enige tijd duren. Maar het wel is een positief, vriendelijke en liefdevol daad. Als je probeert de splinter uit van een oog te brengen, je doet iets goed. Het is geen negatief actie. Zowel de oog, het oog, als de hele lichaam zullen ervan profiteren. Het negeren van de splinter zou wel heel onaardig zijn. Liefde tussen christenen is een bemoediging om echt voor elkaar te zorgen. Er komt een dag waar iedereen van ons zal ons verantwoording af moeten leggen aan de Heere God voor onze gedrag hier op aarde. Bijbel is duidelijk. Jij en ik, u en ik, iedereen van ons, wij moeten onze verantwoording afleggen. Maar in tussentijd, wij zijn hier op aarde en wij zijn een deel van een gemeente. Tot die dag is een van de taken gedelegeerd zijn aan de kerk van Christus het onderwijzen in aanmoediging tot gezond christelijke gedrag en afwijkingen daarvan corrigeren. Het doel natuurlijk, het doel is niet het oog te verwijderen, maar wel de splinter. Wij komen dicht bij het einde. En hier een aantal voorstellen, suggesties. Misschien je denkt, ja, ik worstel met iets. Mensen die worstelen met homo-gevoelens en oriëntaties, het is echt een eenzame leven.
Jaren geleden, ik had af en toe maak ik grapjes niet alleen over schoonmoeders, maar ook over homoseksuelen. En het schaamt me nu. Het doet me pijn op hoe stom ik was. Christenen mannen en vrouwen, die proberen met homoseksuele geaardheid of oriëntatie, die proberen zuiver en heilig voor Heere God te wandelen, hebben onze waardering echt nodig. Onze ondersteuning. En als jij in jezelf je worstelt met iets, de eenzaamheid is echt niet goed voor jou. Praat alsjeblieft met je ouders erover, of een jeugdleider. Of praat met een andere broer of zuster, die jij, volwassen christen, die jij vertrouwt. Niet om het open, maar wel om het bespreekbaar te maken. Het is noodzakelijk. Hier in de bron, als je wil, neem contact met iemand van de zorgpunt. Wij zijn geen volmaakt gemeente, maar we hebben ons hart echt te zorgen voor elkaar. En wij zijn in dit gebied echt aan het leren. Wij hebben weinig ervaring, maar wel een hart om elkaar te helpen en te ondersteunen. Hier in Nederland, ik heb gevonden, er is een website, als je googelt different, kom je tegen een mooie, nuttige website. Er zijn veel verhalen, onderwijs, conferenties, er is veel support. Dus dat is ook een mogelijkheid om dat te bekijken. Conclusie. Om af te ronden, ik zal een citaat lezen. Het is een citaat door een schrijver en een bijbelonderwijzer vanuit Amerika. Zijn naam is John Piper. Hij is geen oude van de reformatie of lange tijd geleden. Hij leeft nog en hij is bezig met onderwijzen in Amerika en grote conferenties. En in het jaar 2004, hij heeft dit gezegd. Ik heb dit gevonden, gegoogeld, en dit is een citatie van John Piper. Wij bleven zeggen dat de wereld over het algemeen, we bleven zeggen wat de wereld over het algemeen niet zal geloven. Dat het mogelijk is om homoseksueel gedrag te omschrijven als zondig, pervers, abnormaal en destructief voor personen en culturen, terwijl wij op hetzelfde moment ons leven zouden willen geven uit liefde voor homoseksuele mensen. In wezens hebben wij iets te zeggen dat nog radicaler en ongelooflijker is voor de wereld, namelijk dat je moet geloven dat homoseksueel gedrag zonde en schadelijk is, alvorens homoseksuele mensen liefde kunnen hebben. Omdat God in 1 Korintiërs 13 vers 6 zegt, zij, de liefde, verblijdt zich niet over onrechtvaardigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Als je de waarheid ontkent dat homoseksueel gedrag zonde is, maar in plaats daarvan het goedkeurt of je erin verheugt, is wat je naar de homoseksuele persoon brengt geen liefde, hoe vriendelijk of tolerant het ook klinkt. Ons doel is de Bijbelse combinatie van overtuigd zijn van Gods waarheid en mededogen hebben voor Gods schepping. Trouwe God en Vader, wij leven in een veranderende wereld. En soms, Vader, uw boodschap
is mooi en goed aanvaard voor aan de samenleving. En soms merken wij, Hemelse Vader, dat het gaat tegen de grote en sterke stroom van onze maatschappij. Vader, wij bidden voor onze broeders en zusters die worstelen met homoseksuele gerichtheid of Heer, wij bidden voor hen dat u zal hen kracht geven om anders te zijn, om heilig met u te wandelen. Heer, wij bidden voor de gezinnen, ouders en broers en opa's en oma's en kinderen zo, in gezinnen waar dit speelt. Heer, wij bidden voor uw duidelijkheid, uw liefde en uw genade. Vader, wij bidden ook voor gemeentes. En bijzonder voor onze gemeente, omdat we zijn hier. Heer, wij bidden dat u zal ook ons dat grote hart geven. Dat u zal ons helpen, Heer, te volgen de advies van onze Heer Jezus. Om de balk uit van onze eigen oog eerst te trekken en dan aandacht te geven aan ogen met splinters. En er zijn zoveel verschillende ogen en verschillende splinters. Heere God, wij hebben u nodig. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen.